En ook vanavond gaan we weer naar 1 Johannes 2, broeders en zusters. Een gedeelte waar gesproken wordt over de antichrist en waar gezegd wordt dat ook nu reeds dus vele antichristen zijn geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is, enzovoort. En ik doe mijn uiterste best om u te concentreren op dit schriftgedeelte. En dat is denk ik ook nodig, omdat bij het woord antichrist, bij een zwaar geladen woord als het woord antichrist, wij meteen denken aan de wederkomst van Christus, grote verdrukking, wat het maar wezen mag allemaal. Maar daar heeft Johannes het feitelijk niet over. Het probleem is dat wij over het algemeen een veel te veel gewicht toekennen aan de uitdrukking antichrist. Begrijp me goed. Natuurlijk komt er een keer de antichrist. Dat kan niet missen. Maar zo'n zwaar begrip is het nou ook weer niet. Want staat er zijn ook nu vele antichristen geworden. Zodat de term antichrist niet maar van toepassing is op die ene figuur die in de toekomst volgens de schriften zou komen hier op aarde, maar hij wordt net zo goed van toepassing gebracht op anderen. Wie die anderen zijn, blijkt heel eenvoudig uit het schriftgedeelte. Die antichristen, dat zijn degenen die ons verleiden. Dat staat in vers 26. Dat hoef je dus niet zo ver te zoeken. Je hoeft helemaal niet naar een profetisch woord of naar openbaring of iets dergelijks. Er staat namelijk, min of meer dat gedeelte afsluitend, schrijft de apostel, dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. Dat zijn die antichristen namelijk, want de antichrist, zoals die in de toekomst zou verschijnen, is inderdaad de verleider. Als u mij vraagt, het is hem ook echt, dan wel, het is het uitgedrukte beeld van zijn wezen, om eens een tekst uit zijn verband te rukken. Maar het is de duivel zelf, de verleider bij uitstek, maar dan op aarde in menselijke gedaante. Maar inderdaad de verleider. Hij wordt niet voor niks, ook in openbaring, heel duidelijk genoemd de valse profeet. In openbaring 19, de vorige keer is er even snel naar verwezen. En ik doe het nu nog maar een keer. Want in openbaring 19, waar gesproken wordt over de gebeurtenissen direct voorafgaande aan de duizend jaren, staat in openbaring 19 vers 20, en het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde, dat wil zeggen in de tegenwoordigheid van het beest, gedaan had, door welke hij verleid had, alstublieft, de verleider dus, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, die dus zelfs beeld aanbaden. En deze twee, want het gaat er uiteindelijk over twee figuren die in de toekomst zouden verschijnen, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zullen verbrand. Maar de tweede van die twee wordt hier genoemd de valse profeet. En zijn werk bestaat uit verleiden, dus hij is verleider. En als hij de valse profeet is, dan is hij dus de verleider. Zijn werk, zijn aanwezigheid gaat samen met de verschijning van wat hier het beest genoemd wordt, in vers 20 van openbaring 19 nog steeds, het beest en de valse profeet. Maar vergis u niet, die valse profeet, dat is de antichrist. Ik zeg het altijd met heel grote nadruk, omdat in de praktijk, en ik bedoel het niet lelijk, maar omdat in de praktijk in wat in ieder geval tot voor kort bekend stond als de Maranatha-beweging, de term antichrist gegeven wordt juist aan die andere figuur. En men spreekt dus dikwijls over de antichrist en de valse profeet. Dan heeft men er twee. Maar het punt is gewoon, de antichrist is de valse profeet. Er is ontzettend veel verwarring daarover, helaas. Maar de Bijbel is daar niet zo onduidelijk over. Die tweede heet in openbaring 19 de valse profeet en hij is verleider. In 1 Johannes 2 gaat het over de antichrist en eventueel antichristen. En zij zijn degene die ons verleiden. Dus het zijn verleiders, dat kan niet missen. Het zijn valse leraars, daar komt het op neer. Profeten worden sowieso geacht leraars te zijn. Maar in dit geval gaat het om valse leraar. Valse leraars, zij loochenen ook het een en ander, want dat staat in vers 22 in elk geval. Ze logenen dat Jezus is de Christus, daar hebben wij het nog over. Maar voor alle duidelijkheid, ik weet nooit of ik er echt goed aan doe of niet, maar voor alle duidelijkheid, hoop ik dan maar, ga ik ook even naar Openbaring 13. Want Openbaring 19, die uitspraak over het beest en de valse profeet, dat is een uitspraak die terugverwijst naar figuren uit Openbaring 13. Daar wordt het wellicht toch iets lastiger van, want daar worden twee beesten achtereenvolgens genoemd. En het probleem is dat in Openbaring 19, wat wij zojuist lazen, sprake is van het beest en de valse profeet. Maar het punt is gewoon dat die valse profeet is het andere beest, namelijk het tweede beest uit Openbaring 13. Daar zijn er namelijk twee. De eerste komt op uit de zee, staat er, vers 1 van Openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de zeven hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En dan weten we, binnen zekere grenzen meteen al waar het over gaat. Want de verwijzing naar 7 hoofden en 10 hoornen is zo zonder meer een verwijzing naar in ieder geval de reeks van wereldrijken, zoals die ons voorgesteld wordt in Openbaring. En meer in Daniël bedoelde ik te zeggen. En uiteindelijk slaat het op dat laatste wereldrijk dat op aarde zou zijn onder leiding van Babel. Dat wil zeggen met Babel als hoofdstad. Dat weer grote heidense wereldrijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Met Babel als hoofdstad. Ik zeg er meteen maar weer bij dat men voor dat doel dus ook inderdaad Babel reeds, althans in belangrijke mate, heeft herbouwd. Men is er nog steeds mee bezig, maar we horen er nooit meer wat van. Maar het is wel degelijk zo. Maar dat laatste rijk, want het gaat over 7 rijken en het laatste zou gevormd worden door 10 staten, voorgesteld door de 10 hoornen. Daarbij gaat het dus gewoon om een rijk. Politiek gaat het om macht. Het gaat niet om religie, het gaat niet om godsdienst, het gaat niet om filosofie, het gaat niet om een leraar, het gaat om een machthebber die hier voorgesteld wordt. Dat staat er ook in vers 2, want daar staat, de draak gaf hem zijn, de draak is gewoon de duivel, hè. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat eerste beest hier is dus kracht, troon, grote macht. Een wereldrijk namelijk. Dat laatste wereldrijk van Babel, om zo te zeggen. Daarna wordt er het een en ander aan toegevoegd, maar daar ga ik gewoon niet op in. Dat rijk wordt namelijk ook wat nader gedefinieerd. En er wordt via symboliek wordt uitgelegd dat het feitelijk, dat laatste rijk feitelijk beschouwd moet worden als de herleving van het oude Griekse rijk van Alexander de Grote. En ik vestig uw aandacht op dat de ondergang van Babel plaatsvond. Dat we het laatst van Babel gehoord hebben in de geschiedenis, bedoel ik, laat ik het zo zeggen, dat is beter, nauwkeuriger. We hebben het laatst van Babel gehoord in de geschiedenis, in verband met Alexander de Grote, die in zijn dagen ook probeerde Babel te herbouwen. Dat lukte hem voor een klein deel en daarna stierf hij. Soms denk ik, had hij nou maar niet Babel willen herbouwen, dan had hij waarschijnlijk nog wel wat langer geleefd. Want van Gods wegen was het de tijd nog niet om Babel te herbouwen. Er was een tijd voor aangekondigd namelijk, wanneer dat zou gebeuren. En het was in ieder geval nog meer dan 2000 jaar te vroeg. Dus vooruit maar weer. En de man overleed dus op 33-jarige leeftijd onder mysterieuze omstandigheden. Men weet nog niet hoe en waaraan. Hij is gewoon doodgebleven. Plotseling. Maar goed. Maar het punt is dat dat laatste wereldrijk zal wel degelijk Babel herbouwen tot hoofdstad van een wereldrijk maken. Dat is wat Alexander de Grote probeerde. Het lukte hem niet en zijn rijk brak daarna in 4 stukken uiteen. U weet wel, de koning van het noorden en van het zuiden waren er 2 van. En de anderen waren natuurlijk oost en west, maar vooruit, die worden niet speciaal genoemd. Maar het is een verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen. Maar waar het maar om gaat is dat die figuur, voor zover het een mens is, de man, hè, die dat rijk vertegenwoordigt, de koning van dat rijk, wordt hij gezien als de opvolger van Alexander de Grote. Trouwens ook als de opvolger van Nebukadnezar uiteraard. Maar goed. Maar dat wordt beschreven. Verder wordt melding gemaakt van de periode van de 70ste week van Daniël. Er spraken namelijk van 42 maanden enzovoorts. Kortom, de hele opkomst van dat rijk wordt beschreven enzovoorts. En zo zal het inderdaad bestaan in de dagen van de wederkomst van Christus. Want u weet, de wederkomst van Christus naar Bijbelse maatstaven is niet een dag, hè? Is niet één datum op de kalender, maar is een hele periode. De toekomst van de Zoon des Mensen. Ga ik het ook verder niet over hebben. Maar in die dagen zal dat rijk bestaan. En we hebben het dan over politiek. Sommigen noemen abusievelijk de koning van dit rijk, deze man, de antichrist. Maar ik moet u zeggen dat ik daar nog nooit, echt helemaal nog nooit, ook maar één argument voor gehoord of gelezen heb. Never. Men denkt er zelfs niet over na. Men acht het vanzelfsprekend. Men past die term op hem toe. Maar het is ten onrecht als u het mij vraagt. Want lees maar verder. Vanaf vers 11 staat namelijk, ik zag een ander beest. Dus nog zo'n heidense figuur. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen, des lams hoorns gelijk. Waar lijkt hij dus op? Op het lam. En u weet, de term het lam is min of meer de vaste uitdrukking in Openbaring ter aanduiding van de Heer Jezus Christus. Het lam op de troon, sinds hoofdstuk 4 en 5. Dus hij leek op Christus. Daar meteen al zou je moeten denken, nou, als die term antichrist ergens op van toepassing is, op één speciale figuur die in de toekomst zal komen, moet dit hem zijn. Want dat staat er meteen bij. Hij had twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Dat wil zeggen, het is een beest dat spreekt. Hij lijkt op het lam en dus op Christus, maar hij spreekt als de duivel. En dat past toch volledig in de beschrijving van 1 Johannes 2. Een antichrist, het lijkt christelijk, maar het is het niet. Het is een verleider, een leugenaar en hij loochent de positie van de Heer Jezus Christus als Zoon van God. Wie zou dat nou doen? Dat is hem gewoon dus. Hè. Dit is de duivel, namelijk de antichrist. En daarvan staat, het sprak als de draak. Maar als hij spreekt als de draak, is de kans groot dat het de draak zelf is dus. Maar dan in de menselijke gedaante. Heb ik nagevraagd aan Isaac, die zei, ja, hij voelt aan als Esau, maar de stem is die van Jacob. Het was Jacob, toch of niet? Hij sprak als de draak, de kans is groot dus dat het inderdaad de draak is. Dat is ook zo. Op aarde geworpen en op aarde verschenen menselijke gedaanten. En dan staat er, het oefent al de macht van het eerste beest in de aanwezigheid van hetzelfde, dat wil zeggen, is gelijktijdig. En hij zorgt ervoor, hij maakt het, want het is het beest, hè? Maar voor zover het een mens is, of een menselijke gedaante is, zou het hij moeten zijn. Maar het of hij maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Wie zorgt dus dat dat rijk tot stand komt en functioneert zoals het functioneert? Deze tweede. Niet die politieke machthebber, niet die president van dat grote rijk, of hoe je maar genoemd mag worden. In naar Bijbelse maatstaven dus toch gewoon een koning. Nee, deze figuur, die spreekt als de draak. En met zijn leringen, zijn filosofieën, hoe het maar heten mag, hè, met zijn onderwijzingen krijgt hij de mensen zover dat ze inderdaad bij de verkiezingen stemmen op het eerste beest. Zo is het eigenlijk. Nou goed, laat maar zitten. Het maakt dat de aarde die erin wonen het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. En het doet grote tekenen, want zo gaat dat. Niet alleen verkondigt hij een bepaalde leer, maar om die leer kracht bij te zetten doet hij grote tekenen. Zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, want dat is schaaknieuw. Ja, ik wil er wel op ingaan. Ik heb van de Maitreya, via de Maitreya, hoe heet dat, Benjamin Creme, heb ik vernomen dat inderdaad als de Maitreya eenmaal geopenbaard zal zijn, ik denk dat dat de antichrist, nee, ik denk het, ik geloof dat echt, daar heb ik geen twijfel over, maar het hoef je niet te geloven, maar ik denk dat dat zo is. Maar het verhaal is dat als die Maitreya eenmaal aan de macht is, dan zal men, of althans geopenbaard is, dan zal men inderdaad een nieuwe energiebron ontdekken. nieuwe bron van energie. Uiteraard milieuvriendelijke energiebron. Ik denk dat dat is, want de energiebron is nog altijd vuur. Hè? Hoe je dat een keer vindt, wat het ook is, het is altijd vuur. Hè? Op wat voor wijze dan ook, altijd terug te brengen tot vuur. Verbranding. Toch of niet? Dat is techniek, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar, en hier staat dan vuur uit de hemel. Trouwens, voor zover wij kracht ontvangen van omhoog, wordt het ook voorgesteld door vuur. Toch? Kracht Gods. Dus waarom niet? Het doet vuur uit de hemel afkomen op de aarde voor de mensen. Maar goed, dat is verder allemaal niet van al te groot belang. Maar er staat, hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest. De gedachte is gewoon, hij komt met een filosofie. En om zich acceptabel te maken, doet hij die wonderen. En omdat hij van die wonderen doet, zal ik maar zeggen, moet hij wel gelijk hebben. Dat is ongeveer het idee. Ligt dicht bij de Bijbel. Vandaar dat hij eventueel zelfs de uitverkorenen zou verleiden. Maar dat staat op een andere plaats. Want hierna laat ik dit meteen weer los. Want ik wil niet verdwalen vanavond in het boek Openbaring. Het is maar om u te laten zien wie die antichrist is. Een verleider. Niet echt de politieke machthebber, maar de man die daarachter steekt. De man die de bijbehorende filosofie of leer of ideologie ontwikkelt. Enzovoorts. En dat is precies wat heel die Maitreya-beweging trouwens doet. Hè? Nou ja, het is gewoon de heel die New Age-toestand. Al weten de vele New Age's dat zelf nog niet. Maar zo zal het ongetwijfeld gaan. Daar heb ik ook echt geen twijfel over. Maar ik sla dit gauw weer weg om daarna terecht te komen bij de woorden van de Heer Jezus zelf. In Matthäus 24... Want je kunt je nog altijd afvragen, ja, Johannes zegt wel, gij hebt gehoord dat er een antichrist zal komen. Maar van waar dan? Waar dan in de Bijbel? En het antwoord is Matthäus 24. De Heer zelf heeft het namelijk aangekondigd. Toen hij zei, op de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? In vers 4 inmiddels van Matthäus 24, Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde, alstublieft. Het is nou eens niet geschreven door Johannes, zoals de brieven en de openbaring, maar dit is Matthäus schreef het en de Heer zei het wellicht, hè. Maar er staat, zie toe dat u niemand verleidde, hij waarschuwt niet voor de politiek, maar voor de een of andere lering. Zie toe dat u niemand verleidde, want velen, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, zei Johannes. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. Dan zijn zij dus, als zij komen in plaats van de Christus, anti in plaats van Christ. En dus antichristen, toch? Ze zullen komen in mijn naam, zeggende ik ben de Christus. Ze zullen velen verleiden. Heb je het weer? Dat is wat zij doen. Het wordt nu al twee keer gezegd. En daarna gaat de Heer er nog een keer op in, want het wordt een wat lange uiteenzetting, waarna de Heer vanaf vers 15 in elk geval spreekt over wat wij kennen als de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Die is dus nog toekomst, nog net denk ik dan, maar vooruit. Maar die is nog toekomst. En daar staat dan, als het over die grote verdrukking gaat, die tweede helft van de 70ste week van Daniël, in vers 23, als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus. Daar heb je heel die Maitreya-beweging van vandaag. Ik weet wel, wij leven niet in de 70ste week van Daniël, maar dat zullen wij ook niet, althans niet hier. Maar dat duurt heus niet zo lang meer. En dat zegt die figuur die zegt dat hij de Christus is ook. Het duurt niet zo lang meer. Hè? Sommigen vragen wel eens, hoe staat het er nou mee? Dan zeg ik, nou, nog precies hetzelfde. Het is al jaren. Binnenkort, hè. Binnenkort wel. Ja, het enige zinnige wat ik eventueel kan zeggen nog, maar dat kan ik toch niet uit mijn hoofd, is waar hij de afgelopen maand weer verschenen is. Dat wordt netjes gepubliceerd. Dat kan iedereen controleren. Meestal in gezelschappen van christenen. Overigens. Niet dat hij daar met een warm welkom ontvangen wordt, maar men weet er meestal geen raad mee. Maar goed, maar dat gebeurt nog steeds, dus dan bent u weer helemaal bij. Want hun filosofie verandert, hun leven verandert niet. En hun toekomstverwachting ook niet. Het is het wachten op dat de mensheid eraan toe is en hem zal verzoeken om zich bekend te maken. Daar is het wachten op. En u en ik weten wanneer dat gebeuren zal. Dat ligt zo verschrikkelijk voor de hand. Mede met de Bijbelse achtergrond of kennis van de Bijbel en het profetisch woord die wij hebben. Zodra de gemeente weg is, staat de wereld toch een beetje op scope. En als dan iemand suggereert dat hij weet wat er gebeurd is, zoiets wordt het dan, hè? En ongetwijfeld zal het de wegneming van die orthodoxe gelovigen van de aarde als zijn eerste praktische wonder aan de wereld bekendmaken. Ik denk dat het zo gaat, hoor. Absoluut. Ja. Nou goed, ga er niet verder op in, dat heb ik bij andere gelegenheid gedaan. En ik vind het ook niet zo nodig eigenlijk meer hoor, om daar verder uitgebreid op in te gaan. Ik spreek liever over de Heer dan over de duivel. Maar goed, maar er staat hier dan dat de Heer zegt, als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar, geloofde het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten in het algemeen dus opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen. Ik moet erbij zeggen dat die andere valse christenen niet noodzakelijk degene zijn die aan de komst van de antichrist vooraf gaan. Want het punt is dat die Maitreya, of hoe ze hem maar noemen, dat die echt niet alleen komt, maar er komt nog een hele verzameling andere figuren mee. De meesters der wijsheid worden zij genoemd. Sommigen zijn ook inderdaad met name bekend en verschijnen ook bij gelegenheid zo hier en daar. Eén heeft me zelfs de naam van Jezus gegeven, ter onderscheiding van de Maitreya zelf, want dat is de Christus. En om vooral niet de indruk te wekken dat Jezus de definitieve Christus is, want dat is hij niet. De Maitreya schijnt zijn domicilie te hebben in Londen. Waarom Londen? Maar daar gaat het nou niet over. En die ene die ze Jezus noemen, die heeft zijn domicilie, raad eens wat, in Rome. Ja. Maar goed, ik zal er niet meer van vertellen. Mijn punt is dus, er zullen velen, niet maar één, er komen er veel meer. Maar één staat er aan het hoofd daarvan. Dat is ook volledig in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. Want niet alleen de duivel zou op de aarde geworpen worden, maar zijn voltallige personeel. Hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Maar vermoedelijk toch aardig wat. En dus heb je één valse Christus dan en daarmee nog vele anderen. Zal iemand ze zeggen, hier is de Christus, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten, hebben die valse Christussen, namelijk valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien dat mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Enzovoorts. En daarna hou ik er ook mee op, trouwens. De Heer Jezus spreekt er ook niet verder over deze figuren. Maar dat is wat te verwachten is. Maar ook hier blijkt dat valse christussen of antichristen, dat zijn inderdaad valse profeten en verleiders. Dat zijn de termen die de Heer er zelf aangeeft. En van politieke machthebbers is ook hier in dit verband geen sprake. En daar gaat het maar om. Daarna hebben we trouwens nog zo'n figuur. Dezelfde figuur hebben wij in elk geval in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. En het aardige is dat daar netjes boven staat de openbaring van de antichrist. En ik denk dat dat correct is. Want ook in 2 Thessalonicenzen 2 is niet sprake van dat wereldrijk zozeer, zelfs helemaal niet, maar er is sprake van een verleider. Want daar staat dat de dag des Heren niet komt. Want het gaat niet over de dag van Christus, zoals de abusievelijk staat in de Statenvertaling. Maar het gaat over de dag des Heren, uit vers 2. Maar er staat, die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Afval is altijd afval van een leer. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Wie is het dan? De duivel. Maar het is de antichrist. Maar zoals gezegd, dat is de baarlijke duivel, zo heet dat. Dat is een heel oude term, de baarlijke duivel. Dat wil zeggen, de duivel in een gedaante, tastbare gedaante. Een baar, dat weet u toch eens wat het is, een baar. In de zin van een baar goud, een blok, een broodje, een materie, een lichaam. De baarlijke duivel betekent dus de lichamelijke duivel. Dat is een oude term. Maar dat is wat antichrist is. Die zou inderdaad verschijnen dan wel geopenbaard worden, heet het hier. Want punt is dat de figuur natuurlijk al lang actief is, maar in het verborgene. Maar in de toekomst zou hij geopenbaard worden en dus inderdaad verschijnen. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En van hem staat, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dat moet de duivel zijn, dat kan hij missen. Maar het is een valse leraar, uiteraard. Hij is leerstellig, stelt hij zich tegenover God. En daarmee is het gewoon de antichrist. Dat kan ook niet missen, want daarna staat er in vers 9 over hem, wiens toekomst is naar de werking des Satans. En toekomst betekent gewoon aanwezigheid, in de zin van lichamelijke aanwezigheid. Net als in de uitdrukking toekomst des Heer, of de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar ook van zijn toekomst wordt gesproken. En dus zijn aanwezigheid, die is naar de werking des Satans. Hij is namelijk de uitwerking van het wezen van de Satan. En het is dat in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding. Het zijn precies dezelfde termen nu van de apostel Paulus dus. Eerst van de Heer Jezus, hier van de apostel Paulus. En in 1 Johannes en in Openbaring uiteraard via Johannes. Wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Ja, God stuurt hen gewoon de duivel. God stuurt hem uit de hemel naar de aarde. Dan krijg je die leugenaar hier op aarde rond te lopen. Dat is ongeveer het verhaal, populair gezegd. Maar ik heb niet veel respect voor de figuur in kwestie. Dus ik spreek er ook nooit respectvol over, hè, met grote nadruk niet. Maar die loopt dan hier beneden rond, om zo te zeggen. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, enzovoorts. Hier heb je dus inderdaad en terecht de antichrist. Maar over een rijk wordt hier niet gesproken. Hier wordt gesproken over een verleider, een valse leraar dus. Daarna zou de vraag zijn, komen wij die figuur nou ook tegen in het Oude Testament? In de Oude Testamentische profetieën, dan moet ik u zeggen, nauwelijks. Ik moet zeggen, jawel, maar heel onopvallend. In het algemeen namelijk is het zo dat oud-testamentische profetieën betrokken zijn in de eerste plaats bij de politiek, bij het Rijk, het Koninkrijk namelijk. Daar gaat het in de eerste plaats over. In een hoge mate, zeker in het boek Daniël, gaat het over het probleem uit de dagen van Daniël, dat in de praktijk een einde gekomen was aan het koningshuis van David. Dat wil zeggen, dat bestond niet meer en het Rijk van David bestond niet meer, enzovoorts. En Daniël, die zich daar zorgen over maakt kennelijk, krijgt van Gods wegen het een en ander aan profetieën, waarin uiteengezet wordt hoe inderdaad vanaf de dagen van de ondergang van het Davidische huis in de tijd van het koninkrijk van David verschillende wereldrijken elkaar zouden opvolgen, tot en met dat laatste wereldrijk, uitgedrukt onder andere in dat eerste beest van Openbaring 13. Dat wil zeggen, die wereldrijken beginnen met een rijk van Babel, een Babylonisch rijk, zoals het was in de dagen van Daniël. En ze zouden ook eindigen met een rijk met Babel als hoofdstad. Trouwens, Al die rijken hadden Babel als hoofdstad, behalve het Romeinse. Daarom staat er van het Romeinse Rijk ook dat het verscheiden was van alle andere rijken. Het enige verschil was eigenlijk dat het niet Babel als hoofdstad had, maar Rome. Want het Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad. Komt er daarna. Het Medo-Persische Rijk had Babel als hoofdstad. Het Griekse Rijk had, was de bedoeling, maar dat heeft maar kort bestaan. Maar had Babel als hoofdstad, officieel. Alleen we moesten daarvoor eerst nog bouwen, maar halverwege de bouw liep het fout. En het stortte het Griekse Rijk ineen. Maar het had Babel als hoofdstad. Er is geen andere hoofdstad van te noemen namelijk. Dat was Babel gewoon. En daar is Alexander dan ook gestorven. Daarna kwam het Romeinse Rijk. Dat was iets anders. Had Rome als hoofdstad. En door vele christenen toch als Babel beschouwd. Maar vooruit. Niet geheel ten onrechte, maar dan op een verborgen wijze. Hè? In symbolische wijze. En het laatste wereldrijk zal weer, niet oorspronkelijk, maar het zal uiteindelijk wel degelijk Babel als hoofdstad hebben. Dat is het idee. Maar aan Daniel worden die achtereenvolgende wereldrijken beschreven. Daar is namelijk sprake van koningen uitgedrukt in hoornen. Want in die visioenen worden hoornen gezien als koningen. En ik. Ja, vers 20, ja, maar ik dacht al eerder. Ja, ja. Want in Daniel 7 is sprake van vier beesten, vier dieren, uitdrukkende achtereenvolgende wereldrijken. En dan is er sprake in vers 8 van. Ik nam acht op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En die hoornen zijn gewoon koningen. En deze hoorn is dezelfde als het eerste beest uit Openbaring. De laatste koning van het laatste wereldrijk, namelijk. Hier uitgebeeld als een hoorn op de kop van het vierde dier. De details kan er onmogelijk op ingaan, want dan ben ik met een heel ander onderwerp bezig. Maar het gaat erom dat deze kleine hoorn, die dan uitnemend groot wordt overigens, dat deze hoorn hetzelfde voorstelt als dat eerste beest uit Openbaring 13. Maar daar staat dan, ik kwam een andere kleine hoorn, en drie uit de vorige hoornen werden weggerukt, ga ik ook niet op in. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En die mond hier is het tweede beest uit Openbaring 13. Wordt hij dus niet apart genoemd als het probleem is, wij gaan het uittekenen en we tekenen de mond in de hoorn. Vreemd genoeg, maar daar kan je tekenen, nog net. Maar als je het niet uittekent, is het wat makkelijker voor te stellen. Er is sprake van een hoorn en een mond. Die hoorn is de eerste beest uit Openbaring 13. De mond is de tweede beest uit Openbaring 13. Die mond wordt niet voor niks genoemd. Hij spreekt grote dingen. Dat is die valse profeet dus. Dat is degene die spreekt en dus een leer, een filosofie, een ideologie verkondigt. En die wordt later dan nog een keer genoemd, uiteraard in toelichting in vers 20. De hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij vinden die figuur hier in de Oud-Testamentische profetie wel degelijk aangekondigd. Maar niet makkelijk te onderscheiden. Daar is overigens een goede reden voor waarom het niet zo makkelijk te onderscheiden is. Maar dat wordt een tamelijk ingewikkeld verhaal. Het probleem is namelijk dat op een of andere wijze deze profetieën, zoals ze hier in Daniel 7 staan, een vervulling moesten gehad hebben in de dagen van de Heer Jezus. En daarom wordt het laatste deel van de profetie hier wordt niet al te gedetailleerd vermeld. Om de eenvoudige reden dat men niet in de dagen van de Heer Jezus zou kunnen zeggen, de Messias komt nog lang niet, want we hebben pas vier van de zeven wereldrijken gehad of zo. Het is nog lang niet zover. En daarom is dit visioen zodanig ingekleed dat het op een of andere wijze een vervulling kon hebben in de dagen van de Heer Jezus. En daarom wordt alsnog in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring, maar in het bijzonder ook door de woorden van de Heer Jezus, alsnog nader commentaar gegeven op deze profetieën hier in Daniël. En als u mij dus vraagt, hoe komt het nou dat er zoveel verwarring over is, zeg ik altijd, nou, dat komt dat men niet accuraat werkt en eigen theorieën probeert te ontwikkelen. Dat vind ik het meest voor de hand liggende. Maar het andere punt is dat men verzuimt te doen wat men altijd moet doen. Vaste regel toepassen. De vaste regel is ook de heel bekende regel. Dat is dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En daarna de volgende regel is dat sowieso geen enkele profetie van eigen uitleg is. Hebben jullie nog? Men zou schrift met schrift vergelijken, waarbij nieuwtestamentische uitspraken van groter gewicht zijn dan de oudtestamentische. De nieuwtestamentische namelijk geven toelichting op de oudtestamentische profetieën. Dat wat immers in het Oude Testament met opzet verborgen gehouden wordt, wordt in het Nieuwe Testament alsnog geopenbaard. Dat is waar het om gaat. En dan nog alleen wordt het geopenbaard aan degenen die de waarheid zoeken. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij ons werkelijke onderwerp. Maar dat is het probleem van het profetisch woord. Daarom is er zoveel wildgroei en wilde verklaringen over. Maar het is helemaal niet moeilijk. Het is echt waar. Ik vind het ook persoonlijk een van de makkelijker dingen eigenlijk van de Bijbel. Deze dingen, eschatologie, is tamelijk makkelijk te begrijpen. Als men maar zich aan de voor de hand liggende regels houdt namelijk. Dat is het hele verhaal. Openbaring, of Daniël verklaren zonder openbaring, is absoluut onmogelijk. En we zouden het ook niet proberen. Dat is ook niet de bedoeling. En andersom, openbaring verklaren zonder Daniël, dat proberen er ook velen. Ja, daar krijg je helemaal de meest wilde verhalen. Wilde verhalen. Je hebt tegenwoordig op internet, zuster. Ja, plenty. Wilde verhalen. Maar goed, ik moet het hierbij laten. Het punt is gewoon dat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk leert dat het niet gaat om de komst van maar één figuur, maar dat er inderdaad twee zijn. Die tweede is namelijk gewoon de uit de hemel op de aarde geworpen duivel. Daarna moet ik erbij zeggen dat ik in het Oude Testament eigenlijk ook niet eens lees over dat de duivel uit de hemel geworpen wordt. Dat wil zeggen, je leest dat wel, maar daar komt hij meteen terecht helemaal in het dodenrijk, onder de aarde om zo te zeggen. Dat lees je nog wel, maar dat hij in de tussentijd nog een poosje op aarde tekeer zou gaan. Dat heb ik in het Oude Testament niet gelezen. Begrijp je me goed? Ik lees het in het Nieuwe Testament. Daarna vind ik het in het Oude Testament wel degelijk terug. Maar als ik het Nieuwe niet had en ik las alleen het Oude, zou ik dat niet vinden. Maar het punt is gewoon dat de uitwerping van de duivel en zijn personeel uit de hemel en op de aarde rechtstreeks van doen heeft met het tegenovergestelde, namelijk de promotie van de gemeente van de aarde naar de hemel. En waar de gemeente zelf in het Oude Testament verborgen is, wordt het tegenhanger daarvan in het Oude Testament net zo goed verborgen. Want waar het echt over gaat straks bij wat wij de opname van de gemeente noemen, is dat de gemeente in de hemel in positie zal gesteld worden. Dat wil zeggen dat wij tot echt gemeente, volksvertegenwoordiging, hoe heet zoiets, tot gemeente van eerstgeborenen zullen worden gesteld, opdat we met Christus zouden heersen. Want zo heet dat nou eenmaal in de Bijbel. Maar dat betekent tegelijkertijd dat die andere categorie in de hemel, die dat tot vandaag nog steeds doet, heersen vanuit de hemel over de aarde, daaruit geworpen zal worden. En die samenhang, ja, dat zijn details die in het Oude Testament niet zo zonder meer geopenbaard zijn. Daar gaat het maar om. Maar je kunt ze daarna in het Oude Testament wel terugvinden. Omdat het Nieuwe Testament ons zegt hoe dat in elkaar zit. Nou goed, daar laat ik het bij. Het is alleen maar opdat wij zouden begrijpen wie die antichrist is. De grote valse leraar. Daar komt het op neer. De grote verleider. En daarnaast moet ik u zeggen dat het werk van de antichrist in de toekomst op aarde staat tegenover het werk van Christus op aarde. Voor alle duidelijkheid, dat werk van de antichrist op aarde neemt een jaar of 40. gaat me nou niet om de details, maar ik moet een paar dingen even zeggen. Het gaat om een jaar of 40, namelijk vanaf de opname van de gemeente tot aan de definitieve vestiging van van het duizendjarig Rijk, om zo te zeggen. Dat is pakweg 40 jaar, als u het mij vraagt. Maar vanaf 7 jaar na de opname van de gemeente, en dus met nog 33 jaar te gaan, is er sprake van de verschijning van de Heer Jezus in zijn officiële wederkomst op aarde. Voor zover er een datum geprikt zou worden, hebben we het daar nu over. Aan het einde van de 70ste week, waarin hij zich voor het eerst, met grote nadruk, in heerlijkheid openbaart aan het gelovig overblijfsel van het overblijfsel van Israël. Ik bedoel aan de Joden. Zijn verschijning op de Olijfberg. Die gelegenheid heb ik het nu over. En vanaf dat moment is in ieder geval sprake van zijn toekomst en dus zijn aanwezigheid. In welke mate de Heer lichamelijk aanwezig zal zijn daarna op aarde, weet ik echt niet. Sommigen gaan ervan uit dat hij dan komt en op aarde blijft. Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij zich bij gelegenheid, wanneer hij dat nodig oordeelt, lichamelijk vertoont. En niet alleen in de daaropvolgende 33 jaar, maar net zo goed in de daaropvolgende 1000 jaar. Als de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam dus, en als de zoon van David enzovoorts. Maar of zijn sporen constant te volgen zijn, of de camera hem constant in beeld kan houden op aarde, waag ik te betwijfelen. Dat was namelijk niet het geval na zijn opstanding en de verschijning aan zijn discipelen. Dus waarom zou het nou ineens wel het geval zijn wanneer hij weder verschijnt op de Olijfberg? Ik weet het dus niet, maar wel weet ik dat het werk van de Heer dan in elk geval zal bestaan uit het instrueren, dat wil zeggen het onderwijzen van de zijnen. Ik aarzel wat om het te zeggen, omdat ik tegelijkertijd denk, ja, dat doet hij nu ook. Daar hebben we al een paar keer over gesproken. Dat zal nog wel een paar keer terugkomen, ook trouwens, die gedachte. Want het werk van de Heer sinds zijn opstanding bestaat daaruit dat hij het woord Gods bekend maakt aan de zijnen. Dat zal hij dan dus ook doen. En het beeld van de goede herder die zijn kudde leidt, en een kudde dan die hem volgt omdat het zijn stem kent en naar hem hoort, dat beeld is in elk geval in onze dagen van toepassing, maar in elk geval wel zeker in die dagen. Al was het maar vanwege Ezechiël 34. Er is een hele profetie, een heel hoofdstuk over die valse herders en daarna komt de enige echte. Over valse Christussen gesproken en dan de enige echte. Precies hetzelfde verhaal. Er wordt ook gezegd dat de sterke uitgedelgd zal worden. Dat is de grote valse herder. Dus dat moet dan dus antichrist zijn, toegepast op de toekomst. Maar hij zal dat doen. Hij zal de zijnen onderwijzen. En waar het dus om gaat in die dagen, maar tot op zekere hoogte, ook in onze dagen, maar op een iets andere manier vermoedelijk. Maar waar het om gaat, is dat daar twee grote leringen tegenover elkaar komen te staan. Dat wil zeggen, of ze groot zijn, maakt me niet uit. Maar twee leringen tegenover elkaar. De ene is die van de duivel zelf, de antichrist. En de andere is die van de Christus. En in hoge mate gaat het daarbij om de vraag, wie is de echte Christus? Die Maitreya, die zo hier en daar verschijnt? Of de Heere Jezus, die zo hier en daar verschijnt? Let op de overeenkomst. Ze lijken nogal op elkaar, toch? Niks bijzonders. Ik heb iemand gekend die noemde de duivel systematisch de aap van God. Die had ook geen respect voor de duivel. De aap van God, de grote naaper, dus de imitator. Die zijn nodig zich als God moet voordoen, enzovoorts. Maar in die dagen gebeurt inderdaad net zoiets. En daar staan die twee leraren en dus de twee leringen tegenover elkaar. En wat houdt men dan vast? De schriften? De waarheid, het woord der waarheid? Of volgt men de wilde theorieën van de leugenaar? Dat is waar het dan in die dagen daadwerkelijk om gaat. En daarna zeg ik, want ik moet nodig het eschatologisch aspect loslaten, daarna zeg ik dat het in onze dagen eigenlijk helemaal niet anders is. Want, ik heb je al een paar keer voorgehouden, meen ik me te herinneren, dat het tegenwoordige werk van Christus daaruit bestaat dat hij spreekt. Ons leidt in heel de waarheid, daar gaat dit schriftgedeelte dan ook met grote nadruk over. Maar omdat het een onbekende waarheid is, herkent men hem niet in dit schriftgedeelte. En verdwaalt men dus hier in de tweede helft van 1 Johannes 2. Maar niettemin, dat is het werk van Christus. Hij spreekt tot ons. Hij leidt ons in de waarheid. En aan de andere kant, wie zal er nog meer tot ons spreken? De leugenaar, uiteraard. Vanzelfsprekend. En als je ons niet van de Bijbel zelf af kan houden, zal hij proberen om ons de Bijbel te verklaren. Uiteraard. Bovendien, dat is het eerste wat hij ooit deed in de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen, het is het eerste wat we van hem lezen in de Bijbelverslag dan. Hè, waar hij verscheen in de gedaante van de slang. Enzovoort, wat het ook maar wezen mag dan. Hè. Maar in ieder geval, eerst was het, heeft God wel gesproken? Ja, God heeft wel gesproken. Wat heeft hij dan gezegd? En zo heeft God dat gezegd. Ja, oh, God heeft dat wel gezegd, maar God heeft dat anders bedoeld. En hij is dus de uitvinder van het Bijbelverklaren. Daar komt het eigenlijk op neer. Met als doel om juist een andere boodschap te prediken dan die van het woord God zelf. Zodat men zich altijd op gevaarlijk terrein begeeft. Ik ben me dat bewust, ja. Dat men zich altijd op gevaarlijk terrein begeeft wanneer men zich bezighoudt met schriftverklaring. Het wordt link dus. En goed. Iedereen, en ik ook, is gewaarschuwd. Daar komt het op neer. Maar dat is waar Johannes hier in 1 Johannes 2 nu precies over spreekt. Als u zegt, nou ja, er komt de antichrist, dat is waar. Maar zo zijn ook nu vele antichristen en dus valse leraars of valse profeten, zo u wilt, geworden. Enzovoorts. En daarna zei hij vers 19, zij zijn uit ons uitgegaan. En de vorige keer na de pauze heb ik geprobeerd u uit te leggen wie die ons zijn. Ik heb ook gezegd, het probleem van zo'n vers is dat men ons de vraag voorstelt en dan antwoorden multiple choice, weet u wel, dan mag u kiezen. Ze zijn uit ons uitgegaan. Wie zijn dat, Joden of gaat het over de gemeente? Nou, geen van tweeën. Dat is het probleem wat ik altijd gehad heb met multiple choice vragen. Komt goede antwoord er nooit bij vinden, dat is een groot probleem. Maar laat maar zitten. Maar met de Bijbel gebeurt dat veel. Hè? Heeft men een paar alternatieven, dan moet je dan uit kiezen. Maar het goede antwoord zit er niet bij. Het goede antwoord is dat die ons, de wij, waarover Johannes dus steeds ook spreekt. Hier, heel de brief door. Wij, dit en wij dat. Hieraan kennen wij dat. Wie zijn die wij? Gelovigen, ja, dat is waar. Maar niet alle gelovigen. En daar gaat het maar om. Essentie is niet dat het over de wedergeboren mensen gaat. Het gaat over degenen die blijven bij wat zij van den beginnen gehoord hebben. Eens kijken, waar staat het? Vers 24. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt. Die wij zijn namelijk degenen die blijven bij wat ze van de beginnen gehoord hebben. Het woord Gods namelijk. Want daar gaat het over. In het Johannes Evangelie. In het begin was het woord. En daar gaat het hele boek over. En deze Johannesbrief ook. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Enzovoorts. Kortom, die wij zijn degene die geacht worden de waarheid te zoeken, opdat zij daarin zouden wandelen. En tussen diegenen die dat doen, verdringen zich altijd, ik moet het met de woorden van Paulus zeggen, er zijn altijd valse broederen die daartussen insluipen. De ingeslopen valse broederen worden zij genoemd in Galaten hoofdstuk 1. En of die lui wedergeboren zijn of niet, ja, dat weten wij niet. Dat zegt Johannes ook, dat weten wij niet. Dat kunnen wij niet zien. Nou ja, uit de werken blijkt het niet dat ze dat zijn. Dus weten wij het niet. Met zekerheid. Ze kunnen wel zeggen, En misschien moeten we hen op hun woord geloven, maar als het nergens uit blijkt, en daar gaat de brief over. Hoe weten wij wie wie is? En Johannes zegt, maar dan grijp ik vooruit op de toekomstige, wat we nog bespreken moeten. Hij zegt gewoon, nou ja, als ze de broeders lief hebben en in gemeenschap met elkaar wandelen, dan zijn er broeders. Dan is het goed. Of als ze naar ons horen, dat is het ook goed. Als ze naar ons niet horen, niet. Want wij hebben belangstelling voor de waarheid en voor het woord van God. Als met hen daarover niet te praten valt, dan hebben zij die belangstelling niet. En of het dan kinderen God zijn, ja, dat weten wij niet. Dat kunnen zij wel zeggen. En wij hebben niet het recht om het dan te ontkennen, denk ik. Maar het maakt verder niet uit. Het punt is namelijk dat wij evangelischen, juist wij evangelischen, geneigd zijn om wedergeboorte als zodanig te verabsoluteren. Zo van, sta je aan de goede kant van de streep, dan is het goed. Sta je niet aan de goede kant, ja, dan is het fout. En dat is het, dan meer is het niet. Denken wij. Maar het is een misverstand. De bedoeling is namelijk dat wij, natuurlijk dat wij kinderen Gods zijn. Dat we aan de goede kant van de streep staan. Maar de bedoeling is dat we onze loopbaan vervolgens lopen. En dat het goede werk aan ons begonnen ook inderdaad voleindigd wordt. Dat we ons laten gebruiken door de Heer voor zijn doel. Enzovoorts. Daar gaat het om. En dat zijn die wij. En dat is het enige wat telt. Al het andere telt niet. Bij gelegenheid lees je dus ook gewoon in de brieven van Paulus dat als er zijn die afwijken van het ongeveinsd geloof en van het geloof schipbreuk leiden enzovoort, dan zegt hij gewoon, heb een afkeer van deze. Zo van, ja, daar moet je niet mee omgaan. Dat gaat niet goed. Dat geeft alleen maar problemen. En daar hadden we het vorige keer ook even over. Over die schismata. Er moeten ook scheuringen onder u zijn. Opdat de oprechten openbaar worden enzovoorts. En dat is niet de scheiding tussen wedergeboren en niet wedergeboren. Dat is de scheiding tussen degenen die liefde hebben voor de waarheid en degenen die dat niet hebben. En dat verschil lazen wij trouwens zojuist ook in 2 Thessalonicenzen. God zendt een geest der dwaling. Waarom? Omdat ze de liefde der waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Daar gaat het steeds om. Het woord der waarheid. Waarheid zoeken. Enzovoort. Over die categorie gaat het. De duivel staat, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Ze horen niet echt bij ons. Los van of ze nou wel of niet wedergeboren zijn, heeft er niks mee te maken.
Op in 2 Petrus wordt ook valse leraars gesproken. En er staat bij die hem gekocht heeft de Heer. Dus ze waren wel van de Heer.
Precies.
Logen hem verborgen.
Ja, wel, 2 Petrus.
2, eerste vers.
Oh ja, die ja. Ja, dat is een mooi schriftgedeelte eigenlijk. 2 Petrus 2, want De laatste versen van hoofdstuk 1 zeggen inderdaad, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en ge doet wel indien ge daarop acht hebt, dit wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want we hebben een hele Bijbel. En de ene profetie verklaart dus de andere. En in het bijzonder de Nieuwtestamentische verklaart de Oudtestamentische. En meteen in aansluiting daarop staat er dan 2 vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Gelijk ook onder u valse leraars. Dan heb je de antichristen. Gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Zie je hoe dat in geheim gebeurt. Ingeslopen valse broederen uit Galaten 1. Die, en uit Efeze 4 er staat dat dus arglistigheid der mensen om listiglijk tot dwaling te brengen. Er staat zelfs dat het dus eigenlijk met opzet gebeurt. En op zijn minst tegen beter weten in, om het dan nog zo netjes mogelijk te zeggen. Maar die zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende. Waaruit inderdaad volgt dat het bij gelegenheid wel degelijk wedergeboren mensen zijn. Maar die ontrouw worden aan de Heer en dus aan het woord der waarheid. Daarmee een haastig verderf over zichzelf een brengende. Hetgeen niet wegneemt, ze toch vallen in de categorie dat hun werken zullen verbranden, maar dat zij zelf behouden worden, doch al zo als door vuur uit 1 Korinthe 3. Nog afgezien van dat ze ook verderf over zichzelf brengen tijdens hun leven zelf. Maar goed. Maar goed, daar zijn, zijn overigens wel meer voorbeelden van zulke figuren. Maar het blijft dus inderdaad zo dat deze antichristen, valse profeten, valse leraar, wat ze maar genoemd mogen worden, of hoe ze maar genoemd mogen worden, beschouwd worden als de Satan zelf, dan wel als zijn personeel. Dat maakt fundamenteel weinig verschil. Enzovoorts. Maar daar tegenover wordt gezegd, en dan ga ik toch meteen nu naar vers 20 van 1 Johannes 2. Doch gij hebt de zalving van de Heilige. En gij weet alle dingen. Dat nu, dit vers nu, wordt nogal eens gebruikt door degene die weliswaar zeggen niet bereid te zijn naar valse leraren te luisteren. Maar die willen helemaal naar niemand luisteren. En daarmee onttrekt men zich wel degelijk, in het algemeen gesproken, onttrekt men zich wel degelijk aan het werk Gods, aan het werk des Heren. Want de gedachte blijft, er staat een paal boven water, dat de Heer aan de gemeente gegeven heeft, sommigen, tot leraars dus. Die schijnt men wel degelijk nodig te hebben. En schijnt, om het ook als understatement te zeggen, want het is een understatement. Ik bedoel, vanaf Handelingen, de eerste hoofdstukken, is duidelijk dat de Heer aan de gemeente geeft mensen, gelovigen, die inderdaad verantwoordelijkheid dragen voor de bediening van het woord. Zo is dat nou eenmaal. En dat betekent dus dat de gemeente, de gelovigen in het algemeen, dat nodig hebben. Iedereen. En niet denken, ja, maar die lui zelf zeker niet. Die lui zelf ook, natuurlijk wel. Komt je niet aan waaien. Je moet naar anderen luisteren. Met alleen een Bijbel, normaal gesproken, dat is de regel, met alleen een Bijbel red je het niet. En het is ook niet de bedoeling. En ik kan dat rustig zeggen, omdat dat is wat Johannes hier ook zegt. Hij zegt namelijk, gij hebt de zalving van de Heilige. En daarom weet gij alle dingen. De gedachte is namelijk dat voor zover wij de dingen weten, weten wij ze omdat wij van Gods wegen de geest van God hebben ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat is wat ik de laatste tijd nog eens vaak melding van maak. Het schijnt wat onbekend te zijn. Wij die ons zo bezighouden met de Bijbel en met de lettertjes en met de grammatica en de vertaling en computer zelfs en alles dingen meer. Wij schijnen de neiging te hebben om te denken dat onze studie van de Bijbel het moet doen. En ik zal uiteraard de laatste zijn om dat te ontkennen. Want ik weet heus wel wat het is om de Bijbel te bestuderen. Maar het blijft gewoon zo dat als de Heer niet wil dat we er iets van snappen, dan zullen we er ook niks van snappen. En als we geen liefde voor de waarheid hebben, dan zou de Heer in de toekomst in ieder geval een geest der dwaling zenden. Maar ik heb sterk de indruk dat dat nu ook gebeurt hoor in onze dagen. Als men geen liefde voor de waarheid heeft, dan gaat de waarheid dicht, zeg ik altijd. Want de waarheid is niet maar een filosofie of een boek. De waarheid is iemand. En die iemand zegt gewoon, heb je de waarheid niet lief? Dan krijg je me niet te zien. Of te horen, of wat het me wezen mag. Zo werkt dat. Zo werkt het echt. En dat staat op vele plaatsen feitelijk in de Bijbel. En dit is er één van. Want hier, u begrijpt toch wel dat als hier staat, gij hebt de zalving van de Heilige, dat daar gewoon het woord geest is weggelaten. Want het is de zalving van de Heilige Geest. Dat is de vaste uitdrukking. De term wordt hier echter weggelaten, omdat dat er weinig toe doet. Het gaat namelijk om zalving. En zalving is de verwijzing naar het woord Christus. Dat is namelijk hetzelfde woord eigenlijk. En daar ging het over. Christus, antichrist. Maar Christus is de gezalfde. En de antichrist is een alternatieve gezalfde dan wel iemand die zich voor gezalfde uitgeeft. Term is trouwens op de duivel ook van toepassing. Gij waart een gezalfde. Messias staat er in het Hebreeuws, in de Ezechiël 28 bijvoorbeeld, enzovoorts. Maar over zalving gaat het. Maar hier staat in vers 20, gij hebt de zalving, maar niet van die antichrist, maar van de heilige. En het punt is dat het daarbij niet zozeer gaat om geest of wat dan ook. Het gaat erom dat het een heilige zalving is. Een zalving van de geest, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. Het is overigens beeldspraak natuurlijk, want zalving gebeurt met zalf. En zalf is een beetje dikke olie. En dus is beeldspraak waarbij de olie, de zalfolie, doorgaat voor een type van de heilige geest. Maar aangezien de eerste die daar officieel en definitief mee gezalfd werd de Heer Jezus is, is daar dus geen verschil tussen. Hè? Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest, maar het is een zalving met Christus, daar komt het op neer. En dat is ook het hier gezegd wordt. En voor zover wij alle dingen weten, is het omdat wij de zalving van de Heilige Geest hebben. Omdat wij christenen, gezalfden, dat is wat het woord betekent, zijn. Begrijp je me goed? U en ik, wij weten wellicht niet alle dingen. Niet in de gebruikelijke betekenis van de term weten. Maar het neemt niet weg dat de simpele gedachte hier is. Wij hebben die geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij kunnen, wij als gelovigen, hebben geen excuus om de waarheid niet te weten. Hebben die nog? Er zijn omstandigheden waardoor wij wellicht toch de waarheid niet weten, maar dat is geen geldig excuus. De Heer zal namelijk spreken tot ons. Hij zou dat doen. En als we zeggen, ja, we hebben geen Bijbel, sommigen hebben geen Bijbel, ja, dat is dan de eerste verantwoordelijkheid van de Heer wellicht, om te zorgen dat die mensen de Bijbel krijgen. Om maar eens wat te noemen. Dat meen ik ook zeer serieus. En zo niet, dan zijn er misschien uitzonderingssituaties waar de Heer buiten de Bijbel onrecht spreekt, maar dat is dan alleen omdat er geen Bijbel is, omdat men die niet kent of heeft, of op geen enkele wijze over kan beschikken. Maar dat acht ik als volstrekt uitzonderlijk. Ik geloof dat het gebeurt, maar dat is uitzonderlijk. Normaal gaat het via de schriften. Dat kan ook niet missen, want we vinden daarvan melding in vele schriftplaatsen, maar die moet ik even bewaren tot na de pauze. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb van de school, heb ik wel eens gezegd, nooit zoveel onthouden. Maar wat ik onthouden heb, was onder andere dit. Ik had een leraar die zei, Ab, je hoeft niet alles uit je hoofd te weten. Ja, op school moest je een boel uit je hoofd weten, maar je hoeft niet alles uit je hoofd te weten. Als je maar weet waar je het vinden kunt. Als je maar weet waar je het antwoord kunt vinden. En of ik dat nou echt van hem geleerd heb, van die leraar, weet ik niet. Maar het is wel mijn gewoonte geweest, ja, om te zorgen dat ik wist waar ik het zoeken moet, hè. Ik heb een aardige bibliotheek, al zeg ik het zelf. Maar als ik maar iets ergens vragen over zijn, dan denk ik, oh, vanavond thuis kom, even opzoeken. En dat werkt bijna altijd. Hè? En ook zonder internet, denk ik hoor. Overigens, hè? Gewoon boeken, naslagwerken. Je moet iets kunnen controleren. Antwoord op vragen kunnen vinden, enzovoorts. Dat is van belang. En dan beschik je weliswaar niet over wat men noemt de parate kennis, maar je beschikt wel over de kennis. En daar gaat het om. Het is er. En het is zelfs in zekere zin je bezit, omdat je erover beschikken kunt. En zo is het met deze uitspraak, gij weet alle dingen. Natuurlijk, iemand die kwaad wil, haalt het vers uit de context en zegt, nou ja, wij weten alle dingen en we hebben niet van nodig dat iemand ons leert. Want zo staat het in vers 27 enzovoort. Dan zeg ik, nou, dat is volstrekt oneerlijk om het zo te interpreteren. Dat kan het niet betekenen, omdat het in strijd is met wat de schrift elders leert. Dus wat het dan wel betekent, is duidelijk genoeg. Wij beschikken over de kennis van alle dingen. In de eerste plaats via het woord, want daar gaat per slot deze brief over. Vanaf 1 vers 1, om zo te zeggen. En aan de andere kant, wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En als die dingen vastgelegd zijn in de schrift, dan hebben we dus de geest ontvangen opdat we de schriften zouden verstaan. En dat is het hele verhaal. Maar goed, dat leerde ik echt, bij wijze van spreken dan maar weer, maar dat leerde ik echt op de zondagsschool. Want dat is een algemeen gegeven, daar heb ik vroeger wel eens wat moeite mee gehad. Zou dat nou echt zo wezen dat iemand die een ongelovige of een vleeselijk gezinde christen, dat hij niet kan begrijpen wat er in de Bijbel staat? Maar dat is echt zo, want dat is wat de Bijbel zegt. En in de praktijk blijkt dat ook echt zo te zijn, overigens. Maar goed. Eerst even ingaan op die zalving. Geest staat er niet bij, maar dat het dat is, dat lijkt me duidelijk, dat het daarover gaat. We vinden die term trouwens nog maar één keer elders. Nee, twee keer denk ik. Eén keer in Handelingen 10, waar sprake is van die zalving. Handelingen 10 is dat. Waar die uitdrukking voorkomt. En dan in verband met Jezus van Nazareth, want zo staat het aan. Is Petrus aan het woord in het huis van de heiden, Cornelius. Belangende Jezus van Nazareth, vers 38 van Handelingen 10. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Het is een aardige schriftplaats, omdat eruit blijkt dat de strijd tegen de duivel gevoerd wordt door de kracht of met de kracht van de geest. Dat in elk geval. En hier wordt de Heilige Geest gesteld tegenover de werking van de duivel. En daar gaat het maar om. Daarnaast moet ik meteen maar even toevoegen dat waar die Heilige Geest in een mens werkt en waar de werking ervan in de Bijbel beschreven wordt, betekent het altijd dat men ineens, als men vol is des Heilige Geestes, dat men ineens de woorden Gods begint te spreken. Of gewoon dat men begint te spreken. En wel de woorden Gods. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Zoals de geest hen gaf uit te spreken in tongen. Dus Handelingen 2, voor de gelegenheid. Of bij andere gelegenheid. Maar Petrus vol zijnde des Heilige Geestes. En die ging toen even tekeer tegen het Sanhedrin. Enzovoorts. En de Heer had al gezegd. Waar je ook terecht komt, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult. Want ik zal je de woorden in de mond geven. Dus wie doet dat? De Heilige Geest of de Heer Jezus zelf. En in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dus maar eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dat is hetzelfde, ja. Dan gaat het maar om. Die term zalving met de geest vinden we wellicht ook in 2 Korinthe hoofdstuk 1. De term wordt niet zo vaak gebruikt, daar is een goede reden voor. Want de term zalving wijst eerder op Christus, de gezalfde, dan op het begrip Heilige Geest, overigens. Bovendien is het onder alle omstandigheden, zoals ik al zei, beeldspraak. 2 Korinthe 1, nee, ik zeg het verkeerd, geloof ik, of niet? Nee, ik zeg het goed. 2 Korinthe 1, vers 21. Maar die ons met u bevestigt in de gezalfde, Christus, de gezalfde, die ons met u bevestigt in Christus, kortom, die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld, namelijk en het onderpand des geestes, de geest, in onze harten gegeven. Ik denk dat hier dus gesproken wordt over zalving met of door de geest. Maar als u zegt, ik zie de uitdrukking zo niet staan, dan zeg ik, nee, die staat er ook zo niet. Maar het is wel de strekking van het vers, uiteraard. Wij zijn gezalfd van Gods wegen. God heeft ons namelijk de geest in onze harten gegeven. En zalfolie is nou eenmaal een beeld van de geest in vele schriftplaatsen. Dus het lijkt mij duidelijk genoeg. Verder komt die term als zodanig eigenlijk helemaal niet voor. Wel nogal wat andere termen in verband met de geest komen wel voor. Niet alleen maar zalving, maar ook verzegeling. Dat is ook wat hier staat eigenlijk. Verzegeling, vervulling, gewoon het ontvangen. Kan ook nog, hè. Of de geest komt over of op iemand. Dat kan ook allemaal nog. Er zijn nogal wat verschillende uitdrukkingen voor. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het echt om gaat is om wat die geest eigenlijk in of aan ons doet. En normaal is eigenlijk de gedachte, dus het algemeen bekende gedachte, dat die geest in ons zou werken. Die geest is de kracht, het leven van Christus, kortom het is Christus, in ons. En al wat de Heer in ons doet, doet Hij door zijn geest. Maar als wij wat nauwkeuriger kijken wat die geest eigenlijk doet, komen wij terecht bij wat ik de laatste maanden continu overal staat te vertellen. Het werk van Christus in ons is een werk wat Hij doet door zijn woord. Hij spreekt tot ons. Gaat altijd door het woord. En wat de geest doet, nou, wat doet de geest? Waar kennen wij de Heilige Geest van? Uit de historie. Nou, hij is degene die de schriften heeft voortgebracht. Hadden we ook net gelezen in 2 Peter 1. Maar vooruit. Mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Het profetisch woord, enzovoort. Of elders wordt geciteerd in Staten. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende. De geest dus, die brengt namelijk de schriften voort, het woord voort. En als wij die geest die het woord geproduceerd heeft, de Bijbel geproduceerd heeft, in ons woont, zal toch duidelijk zijn dat die geest in de eerste plaats ons leidt in dat woord, opdat we dat woord zouden verstaan. En in de tweede plaats dat hij ervoor zorgt dat als wij spreken, wij weer de woorden gaan spreken. Was de bedoeling. Toch? Ik kan het op verschillende manieren zeggen, maar ik wil er niet te lang op ingaan. Ik wil u wel schriftplaatsen in dat verband laten zien. In elk geval dan nu 1 Korinthe 2. Die heb ik al een paar keer uit het hoofd geciteerd. Maar het is de meest bekende, denk ik, in verband met dit thema. 1 Korinthe 2, waar sprake is van de verborgenheid. Verborgene dingen dus. Waarvan Paulus zegt dat hij ze moet openbaren, hij moet ze spreken. Maar het probleem is dat vele gelovigen, en met name in het algemeen de Korintiërs, er niet naar willen luisteren. Daarom stuurt hij ze maar deze lange brieven. Dan voelen ze zich misschien vereerd doordat ze post krijgen en dan lezen ze de brief misschien. Het werkt goed hoor. Als je tegen iemand zomaar wat zegt, wordt meestal slecht naar geluisterd. Maar stuur je een brief met daarin hetzelfde, dan heeft dat veel meer impact, heet dat. Want dat hoort in het Amerikaanse tegenwoordig. Maakt meer indruk. Dat is het eigenlijk. Nou goed. En hij schrijft dus ook. En hij zegt dan vanaf vers 6. Wij spreken deze wijsheid. Bestaan in verborgenheid. Wij spreken deze wijsheid onder de volwassenen. Maar hij beledigt ze dus meteen wel. En zegt maar jullie zijn nog baby's. Dus 3 vers 1. Halve bladzijde verder. Jullie zijn nog kinderen. En jullie willen het niet horen. En als je het wel hoort, begrijp je er niet eens wat van. Je hebt er geen belang bij. Hij zegt, maar wij spreken die wijsheid Gods wel. En wijsheid niet van deze wereld, nog der oversten deze wereld, die te niet worden overigens. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was in oudtestamentische tijd. Wijsheid welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat wil zeggen, deze in het Oude Testament verborgene dingen spreken met grote nadruk over onze heerlijkheid, die van de gemeente namelijk. En dan staat er een wijsheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Waarin verklaard wordt waarom deze dingen verborgen werden in plaats van geopenbaard in oudtestamentische tijd. Ik ga daar nu niet op in, ik meld het alleen, hè. Dat is wat Paulus zegt. Hij zegt het is verborgen gehouden, want anders zou de geschiedenis niet zijn loop gehad hebben. Met andere woorden, er werden waarheden, bijbelse waarheden in zichzelf, goddelijke waarheden, werden inderdaad voor de mensheid verborgen gehouden, in elk geval voor de ongelovige mensheid. En daar gaat het maar om. En dat is nu nog zo. Moet ook duidelijk zijn. En daarna staat er, nee kijk, het is gewoon dit, ik wil er iets toelichten. Wat er gewoon staat is, als die oversten deze wereld echt geweten hadden dat de Heere Jezus uit de dood zou opstaan, dan hadden ze hem nooit de dood ingejaagd. Als ze geweten hadden dat hij de eersteling zou worden van een nieuwe schepping, door opstanding uit de dood, zouden ze hem zelfs maar de dood niet ingestuurd hebben. En als de duivel geweten had dat de Heer Jezus, de duivel is het personeel, de overste van de macht, de lucht, hoe ze maar heten, overheden en machten. Als ze geweten hadden dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, zouden ze hem niet gekruist hebben. En dus heeft de Heer Jezus hen in het openbaar tentoongesteld, kortom, voor gek gezet, in hun hemd gezet, of weet ze iets, voor schut gezet en andere uitdrukkingen, door uit de dood op te staan. Trek maar even een lange neus, zeg het er maar bij voor degene die naar zo'n bandje luisteren. Tegen de duivel doe ik dat wel, ja. Doe ik dat ook. Hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld. Dacht je dat je me had? Zo van, nou hebben we hem. Hij zit nu in een doodlopende weg. In de tunnel. Nou hebben we hem. Deur dicht, weg. Maar doodgemoedereerd komt hij aan de andere kant weer uit. Hem deed de deurwachter open. Aan de andere kant namelijk. In Johannes 10. De herder der schapen. Degene die door de deur gaat. Hem doet de deurwachter open. Die ken je toch? Nou goed, en hij stond dus op uit de dood. En dat was het dan. En in plaats van dat ze hem gevangen hadden en weggewerkt hadden, stond hij op uit de dood. En als Caiaphas, om het op lager niveau te zoeken, geweten had dat hij uit de dood zou opstaan. Je mag aannemen dat hij toch iets van de schriften wist. Maar als hij geweten had dat deze hoge priester van het Joodse volk, als hij geweten had dat de Messias uit de dood zou opstaan, dan had hij hem nooit de dood ingejaagd uiteraard. Want hij wilde zelf in zijn positie blijven. Staat er allemaal bij hoor, in Johannes 11. Staat er allemaal bij. 11? Nou ja, zoiets. En dus staat er, daarom werden deze dingen met betrekking tot dood en opstanding van de Heer Jezus in het Oude Testament verborgen. En daar gaat het maar om. Maar ze werden verborgen voor de ongelovigen. En dat is nu eigenlijk nog zo. Maar er staat er ook, er staat, maar gelijk geschreven is, vers 9, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. Leuk, hè? Dat is Jesaja 64. Weet ik ook niet uit het hoofd, maar het staat eronder, hè? Goed. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Maar als je Jesaja 64 leest, is dus de vraag, wie zijn diegenen dan die hem lief hebben? En wat is het dat hij voor hen heeft weggelegd? Wat hij voor hen heeft bewaard? Maar dat staat er niet bij. Met andere woorden, er wordt wel melding van gemaakt in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in dit vers, maar zo zijn er legio. Hè? Maar er wordt niet verklaard wat het precies is. En daar gaat het maar om. Maar hier in het Nieuwe Testament wordt het wel uiteengezet. Maar dat niet alleen, er staat, vers 10, doch God heeft het ons geopenbaard. En dan ben je geneigd te denken, ja, door de schriften. En als we helemaal goed thuis zijn in de Bijbel, zeggen we, ja, door de nieuwtestamentische schriften. Want die openbaren die oudtestamentische verborgenheden. Dan zeg ik, dat is ook zo. Maar het staat er niet. Het is wel zo, maar het staat er niet. Er staat, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Waaruit volgt dus dat zonder die geest het onmogelijk is, niet alleen het Oude Testament te begrijpen, maar het geldt voor het Nieuwe Testament net zo goed. Want wat zou die geest ook alweer doen? Nou, die zoek ik straks wel op, hè. Dus blijf maar even hier. Hier staat, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Let op dat openbaren altijd het tegenovergestelde is van verbergen. En als iets geopenbaard wordt, was het altijd een verborgenheid. Kan niet missen. Het zit hem in de betekenis van de termen. En daar ging het ook over, hè? De verborgenheid. Uit vers 7 en eigenlijk al uit vers 1. In de grondtekst althans. Maar goed, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen. Ook de diepten Gods enzovoorts. En dan vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Maar de geest die uit God is. Opdat wij... En ik leg met opzet zo de klemtoon, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Die dingen zijn dus alleen bestemd voor, dat wil zeggen de kennis van deze dingen is alleen bestemd voor degenen die er ook daadwerkelijk deel aan hebben. En daarna wil ik het nog wel in de grijstinten zeggen ook. Namelijk, voor zover wij er deel aan hebben, zullen wij het ook weten. En dat is een praktische zaak. Ik bedoel gewoon dit te zeggen. En dat ga ik nou niet meteen toelichten, maar ik wil het wel even zeggen. Dat betekent gewoon, na de mate waarin wij voor de Heer ons beschikbaar stellen om hem te dienen, naar die mate zal hij ook ons deze dingen openbaren. Zo werkt dat. En vandaar dat diegenen die sowieso de Heer niet willen dienen, al zijn ze 100 keer behouden en wedergeboren, die zullen ook geen kennis hebben van wat de Heer hen geeft of geven wil. Het is namelijk met elkaar verbonden. Men zal zichzelf ten volle aan de Heer geven, dan zal de Heer zich aan ons openbaren, is de gedachte. Precies dezelfde wijze. Vandaar dat altijd over maten gesproken wordt. Naar de mate des geloofs, enzovoorts. Wij ontvangen naar de mate des geloofs. De mate waarin wij ons aan hem overgeven. Naar die mate zou hij ons zegenen en ons in de eerste plaats deze verborgene dingen bekendmaken. En of we een half niet een Bijbel hebben, heeft er weinig mee van doen. Als we de geest niet hebben, zullen we van die schrift sowieso niks begrijpen. En daarom staat er ook vervolgens, in vers 14, maar de natuurlijke, de zielijke, in de praktijk gewoon de vleeselijke mens, maar dat is de term die hierna gebruikt wordt in 3 vers 1. Maar de zielijke mens, mens die op de uiterlijke dingen gericht is en dus vleeselijk is, de zielijke, vertaald met natuurlijke mens, grijpt, ontvangt, bevat, vind ik mooier dan begrijpen, want het is letterlijk hetzelfde, vatten of grijpen is hetzelfde. Maar de natuurlijke mens begrijpt of grijpt of bevat niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan. Waarom niet? Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Omdat ze niks van doen hebben met aardse beginselen enzovoorts. Ze staan daar compleet los van. En daarna staat het, doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dat wil zeggen, de geestelijke mens wordt als zodanig nooit erkend en herkend. Maar hij zelf, de geestelijke mens, herkent wel. En daar gaat het maar om. En dan, want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En eigenlijk schrijft hij nu aan de Korintiërs en zegt ermee, wij hebben de zin van Christus, maar jullie niet. Het volgende vers staat er echt zo. Wij hebben de zin van Christus en ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot baby's, jonge kinderen in Christus, enzovoorts. De gedachte is een heel duidelijke, dat men niet alleen in ieder geval wedergeboren moet zijn om deze dingen te verstaan, maar bovendien een geestelijke gezindheid moet hebben. En dus doet de geest het. En niet de Bijbel als zodanig. Het is de geest die aan ons werkt. Die bedient zich van diezelfde Bijbel die door diezelfde geest is voortgebracht, uiteraard. Maar in werkelijkheid is het niet onze studie van de schriften. In werkelijkheid is het het werk van Christus in ons. Dat wil zeggen het werk van de geest in ons. En dat is niks nieuws, want nogmaals, ik heb het altijd zo geleerd hoe dat zo werkte. Nou goed, daarna hebben we natuurlijk nog heel wat van dit soort uitdrukkingen. De meest voor de hand liggende is overigens natuurlijk gewoon die uit Johannes 14 en 15, de woorden van de Heer Jezus zelf namelijk. In de nacht dat hij verraden werd, waarin hij aankondigde de komst van wat hij in 14 vers 17 noemt, de geest der waarheid. De gelovigen zouden deze geest der waarheid ontvangen, staat er. En daarna sla ik een bladzij om, waar staat in hoofdstuk 16, vers 12... Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Het is nog steeds dezelfde uiteenzetting van de Heer, diezelfde avond. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. In ieder geval, ze mochten dat nu nog niet weten dus. Gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk die geest der waarheid, die andere trooster, hij zal u in al de waarheid leiden. Dat wil zeggen, wat de Heere Jezus nog te zeggen had, zou gezegd worden, zo gezegd, door de geest. Want zo staat het er. Ik heb nog vele dingen om u te zeggen. Maar gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel, al de waarheid, in heel de waarheid leiden. En dat lijkt me toch een duidelijke uitspraak. Dat betekent inderdaad dat de Heer Jezus nog het een en ander te zeggen had, maar niet doet, maar dus wel wist en ook verantwoordelijk was om het door te geven, maar hij deed het niet. Dat zou namelijk daarna gebeuren, na zijn opstanding. En wel door wat hier genoemd wordt de geest der waarheid, of wat eerder genoemd wordt de andere trooster, maar dat is net zo goed de Heer zelf namelijk. Eigenlijk staat er gewoon, ik heb u nog veel meer te zeggen, doch ik kunt u nu niet dragen, maar over een paar dagen zal ik u dat wel vertellen. Nee, na zijn opstanding. Want daar doet de geest dat. Hebben u zich nooit trouwens afgevraagd hoe het komt dat die apostelen, die discipelen ineens van de veronderstelde domme vissers ineens grote leraren waren in Handelingen 2 en wat er verder volgt? Hè? Nee, ik heb ze nooit beschouwd als domme vissers, maar sommigen spreken er zo over. En toch. Maar waar hadden ze ineens hun kennis vandaan? En als Petrus op de Pinksterdag ineens spreekt, waar haalt hij zijn kennis vandaan? Citeert ineens Joël en Psalm enzovoort en zegt precies hoe het in elkaar steekt. Waar haalt hij dat vandaan? Nee, dat zal ik u zeggen. De Heer heeft ze onderwezen in de 40 dagen vanaf zijn opstanding tot de bekende hemelvaartsdag. En dat staat ook in Handelingen 1. Met andere woorden, de Heer zegt wel, de geest zal dat doen, maar niettemin deed hij het toch zelf. Althans aanvankelijk, daarna niet meer, daarna inderdaad via de geest. Maar het gaat erom dat het openbaren van het woord Gods, het bekendmaken van het woord Gods aan de gelovigen in onze bedeling, de verantwoordelijkheid is van de hoge priester, zoals altijd. In dit geval de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek en dus gewoon de Heer Jezus zelf. Dan wel de geest van Christus, want per slot, hij is niet lichamelijk bij ons of in ons, en dus heet hij geest. Maar het is de Heer die dat doet. Die zou ons in heel de waarheid leiden. In de eerste plaats betekent dat natuurlijk in elk geval dat via de werking van die geest deze nieuwtestamentische bijbelboeken geproduceerd zijn geworden. Maar daarna is het gewoon de algemene waarheid dat de Heer spreekt tot ons, de zijnen, de gelovigen, de herder die zijn stem doet horen, opdat wij als zijn schapen zijn stem zouden volgen enzovoort. Dus door hem zouden onderwezen worden. Dat is het hele verhaal hoor. Dat is wat de Heer nu doet. Daar gaat het trouwens ook over in de volgende versen, maar ik ga er maar niet op in. Ik wil u nog een paar andere noemen, zonder meteen op de details van al die schriftplaatsen in te gaan. Een zeer voor de hand liggende is ook die van Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1, ik kan het niet meer vinden. Hier heb ik hem. Efeze 1, waar de apostel Paulus voor de gelovigen bidt. In vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Begrijp je me goed? Niet meteen zeggen, maar er waren wedergeboren mensen hier in Efeze, die hadden die geest dus al. Dan zeg ik, ja, daar gaat het ook niet echt over. Waar het om gaat, is dat er van Gods wegen activiteit zal moeten zijn, opdat men inderdaad de dingen zou verstaan. En dat is wat hier staat. Namelijk opdat hij u geeft de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, in zijn kennis. Dat is gewoon de geest der waarheid dus. namelijk verlicht de ogen uws harten, dan wel verstands, opdat gij moogt weten, et cetera. Niet opdat hij u geven een Bijbel, opdat hij u geven die geest, opdat gij moogt weten. Want daar gaat het om, de werking van die geest, die zou het openbaren. Daarna sla ik een bladzijde om en ben ik in Efeze 3... Vers 16, weer zo'n gebed. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Vers 18, opdat gij ten volle kondet begrijpen. En gij niet alleen, maar alle andere heiligen ook. Opdat gij vervuld wordt met de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, enzovoorts. Dat wil zeggen, dit gebed weer om precies hetzelfde. Opdat men zou begrijpen, want het schrijven van de brief is niet voldoende om deze Efeziërs te onderwijzen. De geest zou dat moeten doen en die zou van de brief gebruik maken. Dat is het verhaal. Enzovoorts. Daarna hebben wij nog, omdat we dat toch even aan het citeren zijn, hebben wij natuurlijk ook gewoon Jacobus, die is een brief opent met: acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, want in verzoekingen leren wij ook een heleboel. Zonder die dingen worden we ook niet volwassen trouwens.